Goedenavond, het is fijn dat we elkaar vanavond ontmoeten. Voor mijn gevoel ligt er een hele lange tijd tussen de vorige keer en deze avond. Maar we ontmoeten elkaar wel met de regelmaat van één keer in het kwartaal. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 39. En daarvan vers 4. Gaat niet een mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen al wat er op aarde begeerlijk schijnt. En vers 8. Hoor mijn gebed, mijn bankgeroep, o Heere, daar ik schreiend u mijn leed vertoon, ik die bij u als vreemdeling verkeer. Psalm 39, vers 4 en 8. Voordat wij het Gods woord lezen, vragen we de Heer om zijn leiding door het werk van zijn geest. Laten we samen bidden. Heren, dat hebben we juist ook op deze avond nodig. Wanneer we voor ons gevoel wellicht ook moeten omschakelen. Als achter ons een dag ligt waarin veel op ons af is gekomen. Het zij in het werk dat we mogen doen. Het zij dat we staan in het gezin. Het zij dat we andere verantwoordelijkheden dragen. Het kan ook zijn, Heere, dat in deze dag onverwachts ook veel naar ons toe is gekomen. En wanneer we vanavond plaats hebben genomen hier in de kerk, of thuis of op een andere plaats, om mee te luisteren met dit moment van bezinning, met het oog op de bediening van het avondmaal komende zondag, dan kunnen al die indruk, die prikkels, die gedachten ons bespringen en ons aftrekken en afleiden van u en van uw woord. Heere, stil worden, dat moeten we leren. Maar ook om in de stilte te leren luisteren naar u. Daarin zijn we afhankelijk ook van uw geest. We bidden u daarom aan het begin van deze avond. Als wij uw woord openslaan en dat lezen. Als we de psalmen zingen. Als we kort stilstaan ook bij een passage uit het avondmaalsformulier. Leid ons dan in alle dingen. In de uitleg, in het luisteren, in het overdenken. Bestuur door uw geest en door uw hand ons hart. En richt ons op u, op het werk van u, de drie enige God. U weet ook, Heere, hoe wij ons verhouden tot u, tot uw woord en in het bijzonder ook tot het heilige avondmaal. Het kan zijn dat wij ermee worstelen met de vraag of we aan kunnen en ook mogen gaan. En voor onszelf daar nog geen duidelijkheid en licht over hebben gekregen van uw kant. En daarom geen vrijmoedigheid hebben op dit moment om aan te gaan. Heere, wilt u in deze avond het zo leiden dat wij allereerst dichter bij u worden getrokken. U alleen schenkt vrijmoedigheid. En u alleen leidt door uw hand al uw volk en kinderen aan de voeten van de zaligmaker. En u bent het ook, Heere, die berooide zondaren ontvangt, ontfermt, zich ook over hen wilt neerbuigen. Wilt u daarvoor deze avond gebruiken, zodat onze vragen worden losgelaten en we het kunnen en mogen overgeven in alle rust aan u. U staat zelf in voor uw eigen werk, Heere, en dat geeft toch ook verwachting. Als de middelen door u zijn ingesteld, ook het genademiddel van de sacramenten en van het avondmaal, dan bent u toch ook die God die ons bij de middelen wilt brengen. Geef dat we in eenvoud, kinderlijk vertrouwen en overgave, zo ons ook mogen laten leiden door uw stem. Het kan zijn, Heere, dat we al langere tijd mogen deelnemen aan de bediening van het heilig avondmaal en voor ons gevoel alles zijn kwijtgeraakt, geen zicht meer hebben op u en op het werk van u in ons leven. Heere, u weet ook hoe wij daarop kunnen reageren, dat dat soms ons ook moedeloos, verdrietig en wanhopig kan maken. Wilt u ons leven bij de hand nemen, ons leiden terug tot u en geven dat we onderweg ook in het terugkomen tot u, door u erop gewezen worden wat er mis is gegaan in de persoonlijke omgang tussen u en ons leven. Het kan ook zijn dat we uitzien naar komende zondag, omdat ons hart brandt van verlangen, van liefde tot u en we de taal van de bruid uit Hooglied ook mogen mijnen als onze taal. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief hebt, waar gij woont, waar gij de kudde legert. Heren, zo'n roep om u en zo'n liefdesverlangen tot u, wilt u toch niet beschamen. Geef dat zij, wanneer dat ook voor het eerst in hun hart leeft en zij komen de zondag als u het schenkt, ook voor het eerst aan de tafel mogen plaatsnemen of weer opnieuw, dat u hen zelf ook verrast met uw wonderlijke, heerlijke en eenzijdige zondaarsliefde. Dat onze harten worden vervuld van u en van uw werk. En dat we niet klein krijgen, dat u omziet naar mens die uit zichzelf nooit zouden omzien naar u. Gedenk ons zo in iedere Heer, het zij in de kerk, het zij thuis of op een andere plaats, ga niemand van ons voorbij. Wees ook met zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. We noemen u heel in het bijzonder ook zuster de Groot. Wilt u met haar zijn? Thea de Groot van de Rijnstraat. Als haar situatie zo snel verslechtert, als op dit moment behandeld wordt vanwege de pijn, en als ze zometeen in deze dagen ook thuis zal komen om te sterven. Wij vragen, Heere, wilt u haar gedenken in uw gunst? Geef dat u zich betoont als een God van nabij en niet van verre, dat u haar ook spaart voor lichamelijke en geestelijke benauwdheid. En dat u als, zoals u dat alleen kan, ook haar leven genadiglijk tot u wilt nemen. Ondersteun en sterk haar man. Samen met de kinderen en de kleinkinderen, gedenk het gezin in uw gunst en trouw en sta hen bij. Wilt u zo onze beden horen in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. We lezen vanavond de schriftlezing van afgelopen zondag en ook van komende zondagmorgen. Dat is Jeremia 3. We lezen vanaf vers 19 tot en met vers 25. Dus Jeremia 3 vanaf vers 19 tot en met vers 25. In vers 19 is de Heere aan het woord. En hij zegt daar het volgende. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis der Hischaren der heidenen. Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaats, een geween, een smeking der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en des Heeren hun Gods vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God, waarlijk. Te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk in de Heere, onze God, is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten, van onze jeugd aan. Hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochteren, wij liggen in onze schaamte. En onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaderen. Van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn der stemmen des Heeren onze Gods niet gehoorzaam geweest. Tot zover. Wij zingen als inleiding op de overdenking van een passage uit het avondmaalsformulier, Psalm 25. En daarvan vers 8. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heeren, eenzaam ben ik. En verschoven, ja, de ellende. Druk mij neer, als ook vers 9, sla op mij ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonde uit meedogen, gunstig weg, gedenk die niet. Psalm 25, vers 8 en 9. We zingen na het amen van de overdenking Psalm 72 en daarvan vers 6 en 7. Psalm 72, vers 6 en 7. Vanavond staat het slotgedeelte, de slotzin, centraal van het eerste deel van het avondmaalsformulier. En ik wil deze passage in zijn geheel nog met u lezen. En dan vervolgens bij de laatste zinnen van deze passage stilstaan. Dat is het deel dat volgt op die opsomming van openbare zonden. En dat wordt dan ingeleid met de woorden, maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Nou, deze zin hebben wij de vorige keer en die keer daarvoor ook overdacht. De zin die nu volgt vraagt voor vanavond onze aandacht. En die luidt als volgt: daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harten leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ik zei al, het is de slotzin van het pastoraal gedeelte hier in het avondmaalsformulier. Oorspronkelijk komt dit gedeelte uit een van de formulieren die opgesteld is door Johannes Calvijn. Gedeelte waarin terug wordt geblikt aan de ene kant, het is ook niet niks, wat er werd voorgehouden, wie er af moeten blijven van het heilig avondmaal. En tegelijkertijd zien we dan ook meteen in het avondmaalsformulier de pastorale aandacht en fijngevoeligheid voor mensen die zich dit ook heel in het bijzonder aantrekken. Ik denk dat dat van alle tijden is. Zondaar laat de woorden langs de rug glijden. En zij die de Heere vrezen, trekken vaak dit soort passages in het avondmaalsformulier aan. En worden soms daardoor ook terneergedrukt en moedeloos. Daar komen ouderlingen en predikanten ook vaak mee in aanraking. Helaas, de mensen die aangesproken zouden moeten worden, die gaan zonder blikken of bozen gewoon weer verder door het leven. En hen die je juist zou willen vertroosten en bemoedigen, die zul je eerst moeten opbeuren vaak, omdat zij deze woorden zich hebben aangetrokken. Nou, dat doet het avondmaalsformulier hier ook. En daar zien we niet alleen een stukje fijngevoeligheid in, maar ook de gunning. Het avondmaalsformulier willen ieder, van de kleinste tot de grootste in de genade, ook het tere, prille, pas beginnende genadeleef, brengen aan de voeten van de zaligmaker. En waar is daarvoor in het midden van de gemeente een betere plaats denkbaar dan juist aan de avondmaalstafel? Juist daar horen de kleintjes in de genade thuis. En je ziet het ook naar voren komen in het avondmaalsformulier hier in dit gedeelte, dat juist zij in het bijzonder hier ook worden aangesproken. Hoe worden ze aangesproken, de verslagen harten der gelovigen? Hoe worden zij die verslagen zijn in hun harten aangesproken? Wel, eerst wordt hun voorgehouden hoe en waarom wij tot dit avondmaal komen. Waarom komen we eigenlijk tot dit avondmaal? Je zou kunnen zeggen dat op het moment dat deze passage geklonken heeft, al die zonden die dan voor ogen worden gesteld, en juist zij die dit niet zouden moeten aantrekken, trekken het zich wel aan. Het avondmaalsformulier gaat op dat moment terug naar de kern. Waarvoor is het avondmaal nou eigenlijk bedoeld? Ik denk dat daar ook een hele mooie les in ligt. Voor u zelf, voor mijzelf persoonlijk, maar ook als het gaat om het geven van geestelijke leiding. Het avondmaal probeert niet te vertroosten door mensen te werpen of te wijzen op zichzelf. opstellers van het avondmaalsformulier. Maar wat doen ze wel? Dat ze zeggen eigenlijk twee dingen. Waarom gaan we naar het avondmaal? Waarom gaan we en wat spreken we dan niet uit? Wel, we spreken met ons gaan naar het avondmaal niet uit dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. In onszelf. Dat spreken we niet uit. Wat spreken we wel uit als we aangaan aan het avondmaal? Dat we het leven buiten onszelf zoeken. In Jezus Christus. En met die tweeslag, niet in onszelf, wel buiten onszelf. Niet in onszelf volkomen rechtvaardig. Buiten onszelf ligt de volkomen gerechtigheid in de Heer Jezus Christus. Zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij ontkennen het dus niet, daar kom ik zo meteen nog op terug, dat al die zonden die genoemd zijn, ook in ons leven worden aangetroffen. Integendeel. Maar wij belijden wel dat wij om die reden het buiten onszelf, in Jezus Christus, zoeken. Dat is het eerste. Waarom gaan we naar het avondmaal? Omdat we belijden dat we het leven buiten onszelf, in Jezus Christus, zoeken. En vervolgens, en dat is onze zin voor vanavond, gaat het formulier in op de vraag, maar hoe gaan wij dan naar de avondmaalstafel? Met wat voor gestalte om dat woord maar eens te gaan gebruiken? Waarom naar het avondmaal? Wel, we zoeken het niet in onszelf, maar buiten onszelf. En als we het dan buiten onszelf zoeken, dat is dan de zin van vanavond, hoe gaan we dan aan het avondmaal? Wel, dat wordt heel eenvoudig en toch ook zo heel ontroerend uitgelegd. Het eerste wat opvalt is dat er niks ontkend wordt in de zin die vanavond onze aandacht vraagt. Integendeel, er wordt gezegd, wij bevinden in onszelf nog vele gebreken en ellendigheid. Ik wil even kort stilstaan op dit moment bij het woordje bevinden in onszelf. Net werd er gezegd dat we niet in onszelf zoeken, want in onszelf hebben we helemaal niets. Onze volkomen gerechtigheid, heiligheid, zaligheid en wijsheid ligt buiten onszelf, in Christus Jezus. Wat wij dan wel in onszelf aantreffen, bevinden, is vele gebreken en ellendigheid. Het avondmaalsformulier gebruikt daarvoor een heel fijngevoelig, subtiel woord. We bevinden het in onszelf. Dat is iets anders dan we constateren dat we in onszelf nog veel gebreken en ellende hebben. Dat kan gewoon een constatering zijn. We zijn nu eenmaal zo. En daar zullen we dus mee moeten doen. Nee, dat woord bevinden hier in het avondmaalsformulier heeft drie kanten. Allereerst is het dat wij dat zelf hebben aangetroffen in onszelf. We zijn er tegenaan gelopen. We zijn er overheen gestruikeld. Onze ogen zijn ervoor geopend. Het zit daar, terwijl het daar niet thuis hoort in onszelf. Vele gebreken en ellendigheid. We hebben daar dus last van. We willen niet zo zijn. Maar we zijn het wel. De tweede kant van dit woord bevinden is als iemand daar ons op gewezen heeft. De vinger bij gelegd heeft. Vele gebreken en ellendigheid worden in ons leven aangetroffen. Daarvoor heeft iemand onze ogen geopend. In het woord klinkt door het machtige werk van de Heilige Geest, die ons ontdekt heeft aan wie we zijn voor God. Veel gebrek en ellendigheid. En met die uitdrukking vele gebreken, daarmee wil de catechismus niet onderkennen, nou het is dan heel veel, maar het valt uiteindelijk toch wel mee. Nee, het staat na die lange opsomming van allerlei zonden in het avondmaalsformulier. Ik haal er gewoon maar even wat uit. Er werd gewaarschuwd dat degenen die bijvoorbeeld mijn eed plegen niet mogen aangaan aan het avondmaal. Dat zij die gewoon zijn om ruzie te maken met iedereen en niemand niet thuis horen aan het avondmaal. Dat zij die gokken, niet thuishoren aan het avondmaal, gierigaards, noem alles maar op. En in die ene zin die vanavond onze aandacht vraagt, vele gebreken en ellendigheid, klinkt als het ware door al die zonden. We leven het niet uit, maar we leven het wel in. We treffen het bij onszelf aan. Dat is de derde kant van het woordje bevinden. De eerste kant is, we troffen het aan en we kwamen tot de erkenning, het hoort niet thuis in ons leven. De tweede kant was dat iemand daar de vinger bij had gelegd, namelijk God de Heilige Geest, die ons daaraan ontdekt. Maar in het woordje bevinden mag ook iets van dankbaarheid doorklinken. Juist ook rond aan de avondmaalstafel. Met dit hart vol boosheid heeft God mij willen bewaren voor wie ik ben in mezelf. Neemt u die dankbaarheid ook mee aan de avondmaalstafel. Al zijn we geen alcoholist, gokverslaafd, hebben we misschien geen moord gepleegd. Al die kiemen liggen wel op de bodem van onze ziel. En er hoeft maar wat te gebeuren of het bot uit, met alle fatale gevolgen van dien. Dit hart dragen we mee naar de avondmaalstafel. En dat voorkomt ook dat we rondom de avondmaalstafel de neiging hebben om boven een ander te gaan staan. Zolang rondom de avondmaalstafel iemand nog kritiek heeft op een ander, kent hij niet zichzelf. Laat duidelijk zijn, als het Bijbels gefundeerde kritiek is, is het wat anders. Maar algemene kritiek om jezelf te rechtvaardigen en boven die ander je te plaatsen, getuigt van een groot gebrek aan zelfkennis. Wij bevinden in onszelf vele gebreken en ellendigheid. Wat dan opvalt, we zouden dat al verwachten, dat het avondmaalsformulier dan nog even rustig op terugkomt op al die zonden die dan genoemd waren in de voorgaande passage, maar dat ze dan toespitsen op het werk van de Heilige Geest. Het avondmaalsformulier past ervoor om te gaan etaleren wat er allemaal leeft in ons hart. Ik herinner me bij dit moment een koffietafelgesprek op de evangelisatiepost in Gent. Het was op een zondagavond. We woonden toen nog in Werkendam. En een paar keer in het jaar gingen we als gezin naar Gent. Vaak ook op een avondmaalszondag. Onvergetelijke zondagen zijn dat geworden. Het was op een zondagavond na afloop van de dienst dat we met elkaar zaten te praten. Henk en Eike Bor waren toen nog verbonden aan de post. En in de groep zat iemand die naar eigen zeggen een fors wild leven achter zich had liggen. En dat bleek ook waar te zijn. Hij had veel van de wereld, en dan in de negatieve zin van het woord, de wereld gezien en er ook uitgeleefd. En hij vertelde daar ook over. Maar hij vertelde het rustig en met een trotse blik op zijn gezicht. Dat op enig moment midden in het gesprek, en u kent hem denk ik ook wel een klein beetje, Henk Bor recht op de man afvroeg, joh, waarom kijk je eigenlijk blij? Als je ons dit vertelt. U begrijpt dat het meteen stil was. De wagen stond stil. Dan vind ik het mooie van het avondmaalsformulier. Dat ze dan niet gaan wroeten in wat er leeft in ons hart, maar wijzen op het tekort wat we eigenlijk wel van de kant van de Here nodig hebben. Laten we maar kijken wat er staat. Er staat dan dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Kijk, daar zit dus de pijn. De pijn zit hem nog niet eens in wat er in mijn hart leeft aan boze gedachten, boze gevoelens, boze emoties. En noem al die andere dingen maar op. De pijn zit hem vooral aan de kant van wat de Heere mag verwachten van mij. En wat Hij waard is, juist ook na ontvangen genade. Het eerste wat er dan wordt gezegd is dat we geen volkomen geloof hebben. Dat vraagt wel even om uitleg natuurlijk. Omdat de Bijbel soms ook heel scherp is. In die zin dat de Bijbel duidelijk maakt of iemand heeft het ware geloof of iemand heeft het ware geloof niet. Of iemand is ingeënt in Christus. En dat betekent dat vanaf dat moment het geloof wordt beoefend vanuit de gemeenschap met Christus. Of iemand staat nog buiten Christus en deelt niet in het ware zaligmakend geloof. Maar we zagen al een paar keer dat hier het avondmaalsformulier ook heel nadrukkelijk pastoraat, geestelijke leiding wil gaan geven en bedrijven. En daarom ook inzoomt op dat woord volkomen geloof. Je hoort daarin bijvoorbeeld doorklinken die Bijbelse geschiedenis van de vader van de maanzieke knaap. En die met een gebrekkig geloof, zo zouden wij dat dan zeggen, de toevlucht heeft genomen tot de Heere Jezus. Hij is op dat moment niet aanwezig, hij wendt zich tot de discipelen, die kunnen hem niet verder helpen. En dan komt de zaligmaker terug van de berg naar beneden, hij treft daar die situatie aan die helemaal uit de hand is gelopen. De fariseeën zijn er ook als de kippen bij om het werk van Jezus' discipelen belachelijk te maken. En dan vraagt hij aan die vader wat hij eigenlijk van de Heere Jezus verwacht. En dan zegt die vader: indien gij kunt, als u het kan, wilt u dan mijn zoon genezen? Een waar geloof heeft deze vader, jazeker. Maar het wordt wel vertroebeld, dat ware geloof, waardoor hij een beperkt zicht heeft op de Heer Jezus Christus. Hij vestigt zijn ogen op de almacht van de zaligmaker. En stelt aan Jezus de vraag of hij het kan. Maar het geloof, als het gezond functioneert, vestigt de aandacht eerst op de gewilligheid van de zaligmaker. Het geloof veronderstelt dat Christus alles kan. Ook de zonde van mij, de grootste van alle zondaren, vergeef. Maar het stelt Christus voor de vraag: Heere, wilt u ook mijn zonde vergeven? Die vraag is geen negatieve vraag, die vraag is een gezonde vraag, een appel op het hart van de zaligmaker. Het geeft Christus de gelegenheid om zichzelf te verheerlijken. In die vraag klinkt de eerbied door voor de vrijmacht van de zaligmaker, maar ook de overgave, het kinderlijke vertrouwen, dat het geloof ten diepste Jezus er niet voor kan houden dat hij het niet wil doen, integendeel. In het stellen van die vraag klinkt de zekerheid door dat hij het natuurlijk zal doen. Niet om mij, maar wel om wie hij is. Jezus, de Christus, de van God gezalfde zaligmaker, die juist daarvoor gekomen is om de zonde te vergeven. Geen volkomen geloof. Met een onvolkomen geloof is de plaats aan het avondmaal voor zondaar. Waarom? Omdat juist aan de avondmaalstafel Christus een ongezond geloof wil reinigen en genezen in een gezond geloof. Als wij dat gebrek bij onszelf in deze weken voorafgaande avondmaalzondag geconstateerd hebben, dat ons blik op de gekruisigde zaligmaker zo vertroebeld is, laten we dan met dat gebrek niet thuis blijven en het bij onszelf zoeken. Maar laten we dat gebrek concreet benoemen in het gebed, ook in de aanloop naar de komende zondag. En met het oog daarop de toevlucht nemen tot deze zaligmaker, die ons misschien heel pijnlijk kan behandelen rondom de avondmaalstafel. Dat hebben we op dat moment dan toch nodig, of niet? Maar als hij de diagnose stelt, en als hij de belofte van afgelopen zondag waarmaakt: ik zal uw afkeringen genezen. Laat deze hemelse medicijnmeester dan ook zijn werk doen. In al zijn eenvoud, rust, vrijmacht, maar ook met zijn gewilligheid. Hij wil zijn vader en in zijn vader zichzelf verheerlijken. Hoe komt het dat ons geloof niet volkomen is? Ik denk dat het te maken is met de twee pilaren waaruit het geloof bestaat. In de eerste plaats de pilaar van vertrouwen. Wat wordt ons vertrouwen vaak geschokt? Wat wankelt ons vertrouwen zo vaak? Denk aan Petrus, die midden in die vliegende storm in de nacht overboord stapt, met een hart vol vertrouwen. Maar toen er geen oogcontact meer was met Christus, toen hij niet meer Christus in zicht had, begon hij te wankelen en zakte weg in die kolkende watermassa. Maar ons wankel vertrouwen en voor ons gevoel ons wantrouwen dat zo vaak de overhand heeft over ons geloof, mag ons niet afhouden van de avondmaalstafel. Wie dat doet, bedroeft Christus juist in zijn heerlijkheid en in zijn gewilligheid. Hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken. Hij geeft ons geen bevestiging aan de avondmaalstafel, dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Nee, hij veronderstelt rondom de avondmaalstafel dat wij vol met onze gebrek en ellendigheid en ook met een onvolkomen geloof de toevlucht nemen tot hem. Daarvoor heeft hij juist het avondmaal ingesteld. Om onvolkomen gelovigen te leren het ware geloof te beoefenen in de omgang met de Heer Jezus Christus. De tweede pilaar naast vertrouwen is de pilaar van kennis. En ik denk dat een ieder die de Heere vreest meer dan eens daarmee te kampen heeft. Hoe komt het dat wij zo vaak een onbijbels zicht hebben op de zaligmaker? Omdat wij te veel vertrouwen op onze dwaasheid, geestelijke onkunde en soms ook in geestelijk opzicht lui en moe en mat en oppervlakkig zijn. Wie op wil wassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, zal de middelen moeten gebruiken die God ons aanreikt, naast het woord en de sacramenten, ook de geschriften van Godzalige predikanten. We zullen in 2019 ook weer gewoon moeten gaan lezen. Wil ons geestelijk leven recht doen aan Gods heiligheid, majesteit en heerlijkheid. Meer dan eens struikelen we in vele gebreken en zonden door onkunde. Ik zeg het ook tot mijn eigen schaamte en schande. Laten we dat ook meenemen in de maanden tussen de avondmaalzondag. Door niet te hooien, te gras, te lezen of te luisteren, maar ons te verdiepen, bijvoorbeeld in een belijdenisgeschrift, in een bijbelboek of in een preekgebundel van Puritijnen of oudvaders. Maar wie genoeg heeft met wat hij nu heeft, doet God tekort. Het geloof is altijd hongerig, staat naar meer, is nieuwsgierig, wil God kennen zoals hij gekend kan worden in deze bedeling, in het gewaad van het woord. Onvolkomen geloof. Er is nog iets wat naar voren wordt gehaald als het gaat om vele gebreken en ellendigheid. Ik lees even met u verder, namelijk dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Ik vind het een gouden greep, dit moment hier in het avondmaalsformulier. Wie loopt daar niet vaak keihard tegenaan? Juist ook in het toeleven naar het avondmaal. Dat we de balans opmaken en terugkijken op de achterliggende maanden. En voor onszelf tot de slot zou moeten komen. Wat hebben we er eigenlijk terecht van gebracht? Wat is de Heer het waard om in alle opzichten volkomen gediend te worden? Wat schieten we in deze dingen zo vaak tekort? En wat is het gevaar heel groot dat we dan vanuit de moedeloosheid misschien nog wel aangaan aan het avondmaal. Maar dat we mat gaan en mat terugkomen. Waarom? Omdat deze constatering dat wij juist tekortschieten in de dienst van de Heere ons niet brengt bij de Heere Jezus Christus zelf. Hij is toch degene die door zijn ijver voor Gods huis en voor godsdienst helemaal werd verteerd. Het is toch zijn gehoorzaamheid, de krachten die hij ook verwierf voor zijn volk en kinderen, die hij juist aan de avondmaalstafel uitdeelt, aanreikt, om ons die te doen laten toe-eigenen. Laten wij dan met onze moedeloosheid, met onze tekortkoming, met wat het avondmaalsformulier ons voorhoudt, dat wij zulke ijver niet hebben, zoals de Heer het wel waard is, de toevlucht nemen tot hem. Niet om onszelf te verontschuldigen voor hem, maar om te belijden, zoals we dat zondagmorgen ook zullen horen. Zie, hier zijn wij. Hier ben ik. Ik kom tot u. In u is al mijn heil, zaligheid, heiligheid, volkomen wijsheid en gerechtigheid. Het derde wat het avondmaalsforum hier aanhaalt als het gaat om vele gebreken en ellendigheid, namelijk de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Letten we even op de subtiele formulering. Daar staat, ik lees dat zinnetje toch nog even, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Er staat niet dat wij dagelijks, dag en nacht, tegen die boze lusten strijden. Dat moet zo zijn. Maar is dat altijd zo? Moeten we niet beleiden dat wij zo vaak die strijd achterwege laten? Ja, dat die boze lusten wel dag en nacht strijden. Ze laten geen moment voorbij gaan. Ze zoeken de gelegenheden op om het te treffen en te raken, daar waar het kan. Om ook wanneer ik de Heere mag vrezen, mij een zondekennis te geven. En daarmee bedoel ik dit, dat we meer geloven in de grootheid van onze zonde dan in de almacht en de gewilligheid van Christus, die zelfs in staat is om de grootste van alle zondaren zalig te maken, zonder dat het hem iets kost. We hebben tegen die boze lusten te strijden, dag en nacht. Zondagmorgen moeten we belijden tegenover de Heere. Heere, sta ons bij in die strijd. We zijn zo vaak lui als het gaat om die geestelijke strijd. We sparen zo vaak onszelf. We offeren wel wat op, maar niet onszelf. Als het gaat om de heiligheid van u en van uw dienst. Deze dingen mogen ons niet afhouden van het avondmaal. Het avondmaal staat midden in de gebrokenheid van ons leven. Dit is nog niet de hemel. Het is een pleisterplaats voor mensen onderweg naar de hemel. Volgende zin, laten we maar even verder lezen. Er staat nochtans desniettegenstaande. Als kind, ik denk dat ik niet de enige ben geweest. Vond ik dat een heel merkwaardig moment in het avondmaals formuleren. Voor je gevoel kun je dat ook eigenlijk niet zo volgen. Hè? Dan worden die klorte zinnen gezegd en dan opeens, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons. Dan voor je gevoel ben je dan aan de draad kwijt. En toch is dit een van de cruciale momenten in het avondmaals formuleren. Eerst maar gewoon dat woord nochtans. Dat hebben we wel eens vaker gehoord, nochtans. Ook op een moment dat het scharniert. Dat eerst wordt gezegd wie ik ben en vervolgens nochtans. Bijvoorbeeld in zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Daar werd gezegd dat alle geboden Gods, tegen welke ik gezondigd heb, mij beschuldigen. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Die korte, compacte formulering van de catechismus word ik in één keer weggezet. In mijn gebrek, in mijn schuld en in mijn zonde. Maar dan staat er geen punt, dan staat er een komma. Nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds. Je zou dat ook kunnen vergelijken met het woordje maar in de brieven van Paulus. Ik denk aan dat moment in Efeze 2. Maar Paulus zegt tegen de mens aan wie hij die brief schrijft, en hij betrekt zichzelf daarbij in, dat wij dood zijn in de zonde en misdaden. Maar God, die groot is van barmhartigheid. Nochtans, of maar. Wat trekt ons nou over de streep als het gaat om het aangaan aan het heilige avondmaal? Is dat het zelfbesef dat wij aan alle kanten tekortschieten? En wie dat besef heeft leren belijden tegenover de Heere, heeft daar verdriet over gekregen. Het doet hem pijn tot in zijn ziel toe. Dat ik voor God aan alle kanten tekortschiet, terwijl de Heer het waard is om door mij met al mijn kracht, al mijn gaaf, al mijn inzet gediend en gevreesd te worden. Zulke gebreken, zegt het heilige avondmaalsformulier, zijn mij van harte leed. Die pijn draag ik mee in mijn hart. Ook aan de avondmaalstafel spreek ik uit in de stilte van de binnenkamer. Dat is geen grond om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal. Nee, de grond ligt in nochtans God. Nochtans God. Waarom God? Hij bepaalt wie aangaat aan het avondmaal. En hier tekent de Heere het beeld van de avondmaalsgasten. Hij verwacht dus zondag aan de avondmaalstafel mensen vol gebrek, onvolkomenheden, schuld, tekort, met een hart vol verdriet en droefheid naar God. Maar die één ding niet kunnen en niet willen ontkennen, namelijk dat God goed is voor een slecht mens als dat ik ben. En die daarom niets anders willen dan de toevlucht nemen en te schuilen in de kruiswonden van de Heere Jezus Christus. Om ons te laven helemaal aan Hem, aan zijn werk, aan zijn woord, aan zijn persoon, aan zijn zoen en kruisverdienst. Daarin ligt de grond om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal. Alle andere gronden buiten Christus zijn ten diepste belediging voor de Heere en voor zijn Zoon. En bedroeven de Heilige Geest. Inderdaad, onze gebreken zijn ons van harte leed. Maar het hart van Christus trekt harder dan het verdriet in ons hart. Zijn gewilligheid, liefde en almacht trekt ons, zodat we niet meer kunnen blijven zitten. Maar uit moeten en ook willen gaan tot Hem. Om aan zijn voeten te zitten, te luisteren naar zijn stem. En ons zalig te kijken naar de dierbaarheid, schoonheid van de Zoon van God, die juist in de tekenen van brood en wijn zichzelf verkondigt en uitstalt. Ik vind dat heel mooi wat er dan staat in dit formulier. Laten we maar even lezen. Daar staat: wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. En dan staat er: zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil overgebleven is in ons. Ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. Nochtans God. Al zijn onze zonden zo hoog als de Alpen, Gods genade reist daar bovenuit. Al is onze schuld zo diep dat de diepste oceanen onze schuld niet kan bevatten. Gods barmhartigheid is bodemloos, zegt het doopsformulier. Al zijn onze zonden zo ver van het oosten tot het westen, Gods genade en ontferming reikt veel verder. Wat zou ik aan de avondmaalstafel moeten zoeken als God daar niet is en voor mij wil zijn? Hier aan de avondmaalstafel verbleekt dus ook alles wat van mij is. Het valt in de schaduw van de heerlijkheid, majesteit en grootheid van God. Hij ontfermt zich over mij. Voor mij die moet belijden dat ik midden in de dood lig. Maar het leven buiten mezelf in Hem zoek. Daarom wordt er ook met zoveel kracht en zekerheid gesproken. Zo zullen wij gewis en zeker zijn. Wij zijn niet overtuigd van onszelf, nee. Wij komen misschien wel aangevochten. Aan. Vluchtend. Aangespoeld als wrakhout. Aan de voeten van de zaligmaker. Maar één ding weten we zeker. Hij laat ons nooit liggen. Dat is een eer te na. En daar hebben we hem op gewezen, toch? Ook in deze dag. Dat alleen is toch ons enige recht van vrijmoedigheid. Dat Christus zelf daar is, nodigt en trekt. Daarom kan niets en niemand ons tegenhouden. Ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Let u even op dat laatste. Hemelse spijs en drank. Laat het heel duidelijk zijn dat het avondmaalsformulier hier geen zweverig iets bedoelt. De hemelse spijs en drank. Het brood is gewoon brood. En de wijn blijft gewoon wijn. Maar het avondmaalsformulier gaat ervan uit dat iemand aan de avondmaalstafel het geloof beoefent. En door de tekenen de betekenis met zijn hart begrijpt en verstaat. Hij ziet in de gebroken brood het gebroken lichaam van zijn of haar zaligmaker. En hij ziet in de vergoten wijn het bloed van Christus dat druppelt langs het vloekhout van Golgotha. Dat reinigt van al mijn ongerechtigheid, schuld en zonde. Daar vestigt het geloof het oog op. En het krijgt er dan ook oog voor dat deze spijs en drank niet van hier, maar van boven afkomstig is. God reikt ons dit aan. Je hoort hier als het ware ook de woorden uit het Johannesevangelie in doorklinken, waar de Heer Jezus al sprekend over de woestijntocht en het mannen dat het volk daar dagelijks mocht ontvangen uit Gods hand, de lijn doortrekt naar zijn eigen persoon en werk. En op een gegeven moment ook zegt, ik ben dat brood des levens. En uitlegt dat hij het brood is dat uit de hemel is nedergedaald en dat door de Vader gelegd is in deze wereld tot spijs, tot voedsel van zondaar. Zo vergelijkt Christus zichzelf. En het is die taal, dat taalveld, wat het avondmaalsformulier hier overneemt en ook een centrale plaats geeft in het avondmaalsformulier. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. Ik kom daar zo nog op terug. Het wil dus duidelijk maken dat aan de avondmaalstafel God zelf het is die zijn volk en zijn kinderen voedt en laaft. Spijzen en drank afkomstig van hem. Ik wil een paar lijnen trekken op dit moment. Wij hoeven dus niet zelf ons eten mee te nemen naar de avondmaalstafel. Ik zeg het met eerbied. Het enige dat we mee mogen nemen is onze honger en dorst naar Christus gerechtigheid. Hongerig, dorstig naar hem. Om hem te mogen genieten. Om Gods goedheid in de zaligmaker te mogen proeven, te smaken en te erkennen dat God goed is, ook voor mij. Om gelaafd te worden vanuit de zaligmaker, vanuit zijn zoen en kruisverdienst. Laten we deze honger ook benoemen als we naar de avondmaalstafel gaan. Wij komen niet om te belijden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. We komen tot de avondmaalstafel om te belijden dat we het buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Maar weet u dan ook wat u zoekt? Wie u zoekt? En wat u van de zaligmaker nodig hebt? Is hem dat ook al bekendgemaakt in deze dagen, deze week van voorbereiding, de viering van het heilige avondmaal? We hebben allemaal zo onze eigen gebrek, eigen ellendigheid. En ik denk dat het in u en mijn leven op dit moment anders is dan een aantal jaren geleden. Er zijn nu andere gebreken, andere ellendigheden voor de dag gekomen, of niet? Je had nooit gedacht dat je die zou aantreffen in je hart, maar nu u wat verder staat misschien in het leven. Of langer thuis bent op de school van de Heilige Geest, wordt dat langzaam en zeker opengelegd door het ontdekkende werk van die Geest. Laten we dat benoemen. En laat dat ook onze honger en dorst zijn. Onze ellende en gebrek hoeven ons niet te belemmeren om de toevlucht te nemen tot de zaligmaker. Nee, het veroorzaakt de dorst, honger naar hem. Daarom heb ik hem nodig. En daarom dorst ik naar hem. Er is nog iets, en dat is het laatste vanavond. Er staat deze hemelse spijzen waardig en deelachtig maken. Let u even op dat woord waardig. Daarmee wordt teruggegrepen op wat eigenlijk aan het begin stond van die lange opsomming van zonde. Ik wil dat even dat lezen, dat zinnetje. Daar staat, ietsjes terug, alle dan. En na die drie momenten van zelfbeproeving, aan het begin van het formulier, dan staat er, alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. Die uitdrukking komt in onze zin weer terug. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn zoon Jezus Christus houden. Dat woordje waardig, God houdt hen waardig voor gasten, waardig aan de tafel van Jezus Christus. Komt hier aan het slot weer terug. En alzo deze hemelse spijs waardig en deelachtig maken. Verwacht de Heere van mij dat ik me waardig vind? Nee. Laat ik er dan ook niet aan beginnen. Om mezelf waardig te maken voor hem. Hoe vaak hebben we dat al geprobeerd? En zakten we weg in het moeras van moedeloosheid en wanhoop. Wie kan in zichzelf zijn leven in overeenstemming brengen met de heiligheid van God? Of hij ontkent Gods heiligheid. Of hij zakt weg in wanhoop. Maar als ik in mezelf vol gebreken en ellende plaatsneem aan de voeten van de zaligmaker, dan keurt God mij waardig. Niet om wie ik ben in mezelf, maar dat God mij aantreft in de kruiswonden van Christus. Ik zoek het buiten mezelf in hem. Al mijn waardigheid is geschonken waardigheid. Het blijft ook van de gastheer. Hij nodigt de gasten, bekleed hen met de mantel der gerechtigheid. Laat hen delen in zijn werk, in zijn zoen- en kruisverdienst. Hij is degene die de tafel overschaduwt. En in zijn schaduw val ik helemaal weg. Ik vind het ook heel ontroerend dat dan vervolgens gesproken wordt. Het is ook God die mij deze hemelse spijs en drank deelachtig maakt. Er zitten hier veel moeders in de kerk. Ook moeders van kleine kinderen. Vanavond heb je het weer gedaan, denk ik. Met je jongst zit het in de kinderstoel. Lepel in het bord. Met een mond. Proberen dat het eten naar binnen komt en ook binnen blijft. En dat ze doorslikt. Dat is een hele klus. Soms word je er moedeloos van. Zeker als we op een gegeven moment zo'n periode hebben van nee, dat niks goed is. Maar laten we zo ook naar de avondmaalstafel gaan. We hoeven niks tot onszelf te nemen. Het wordt geschonken. En de Heere houdt het niet in onze handen. Laat het daar niet liggen. Nee, hij geeft in het schenk alles wat nodig is om wat hij geeft ons toe te eigenen. Hij maakt het ons deelachtig. Kijk, dan valt misschien op dit moment ook wel wat op zijn plek. Wat is nou het geloof? Nou, eigenlijk niets doen. God doet alles. Juist aan de avondmaalstafel. Hij wekte die honger en dorst. Hij zorgt voor eten en drinken. En hij zorgt er ook voor dat dat eten en drinken mijn eten en drinken, mijn voedsel, mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, mijn zaligheid wordt. Laten we zo onszelf neerleggen aan de voeten van de zaligmaker. En in het rusten in Christus gewilligheid. Ook alle eer alleen aan God geven. Dan denk ik toch even aan de aanhef van het gebed. Laten we daar vanavond mee afsluiten. Dat is het dankgebed. Dat zondagmorgen zal klinken na de avondmaalstafel. Daar wordt het volgende beleden. Dat is het slot van het formulier dus. Waarmee het formulier afsluit. Daar staat, o barmhartige God. En daar staat er niet Jezus. Vader. Het gaat om de Vader aan de avondmaalstafel. Die zijn zoon schenkt. En de zoon wil de Vader verheerlijken. Wij danken u van ganser harte. Dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden, en de komende woorden, en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. Dan staat er geen punt, dan gaat het verder. Dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Soli Deo Gloria. Amen. We vragen de Heere om zijn zegen in ons gebed en we doen ook voorbeden, dat is niet gebruikelijk, maar ik denk dat het wel goed is om dat nu te doen voor broeder Jan Visser van de Thijsensingel. Die heeft vandaag gehoord dat hij vrijdag geopereerd zal worden. U weet wellicht dat hij al lang leidt aan chronische pijn in zijn arm. En door middel van een operatie hopen ze dat de pijn in ieder geval verlicht kan worden. We zullen hem ook opdragen in het gebed. Laten we bidden. We mogen onze Heere buigen voor uw aangezicht en wij mogen u allereerst ootmoedig en hartelijk dankzeggen voor uw volmaakte eigenschap van de wijsheid. Dat u weet hoe u met ons moet omgaan, Wij lopen u voortdurend voor de voeten. We staan onszelf steeds in de weg. En ten diepste, Heer, hebben we daar geen eens last van. U moet ons daarbij bepalen en dat doet u zo vaak ontwapenend. En wij vragen u, Heer, geef dat dat ook in deze dagen mag gebeuren als we voor u nog niet op onze plaats zijn. Als we nog niet weten wat het is om alleen onszelf mee te nemen en te rusten in Christus gewilligheid. Of als we het wel weten, Heer, maar op dit moment ons hart daar zo ver vandaan is. Wilt u dan door het machtige werk van uw geest ons ook brengen op die plaats. Dat we net als Rut ons mogen laten neerzinken aan de voeten van de meerdere Boas. En het tegen hem ook mogen uitspreken. Ik, zo breid dan uw vleugelen over uw dienstmaagd uit. Want gij zijt de losser. Wilt u dat ook doen, heren, komende zondag aan de avondmaalstafel. De vleugelen van uw barmhartigheid en eeuwige liefde uitspreiden over moe gestreden zielen. Om hen tot rust te brengen aan uw hart. En hen te laten rusten in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Opdat de lof in hun hart weer opnieuw geboren mag worden. En u alleen alle eer en aanbidding ontvangt. Om wie u bent en door genade ook wil zijn voor ons. Wilt u met ons zijn ook in de komende dagen? Heren, wilt u ons ook geestelijke nuchterheid geven om te onderkennen dat er zoveel kan zijn dat ons af wil houden van de avondmaaltafel en ons hart wil aftrekken van u en van uw dienst? Geef ook nuchterheid naar onszelf toe en oefen ons ook daarin. Trek met ons op. We bidden u in deze avond ook, Heren, voor broeder Visser. Wilt u met hem zijn als vandaag ook het bericht binnenkwam dat hij geopereerd zal moeten worden? U kent ook onze broeder, ook met de pijn die hij dag en nacht meedraagt op dit moment en die hem moe, moedeloos en uitgeput maakt. Wij vragen u, Heere, geef dat de operatie door u zo mag worden gezegend, dat er ook verlichting mag ontstaan en dat onze broeder ook weer voor zijn gezin kan en mag zorgen, maar ook ontslaan van pijn, zijn gedachten weer kan ordenen. En in de stilte van het binnenkamer ook zich mag neerleggen voor u. Helpt u hem ook in de komende dagen. Gedenk zijn vrouw, de kinderen om hem heen. Wees met ons. Doe verzoening over onze zonden, ook in deze avond. En verhoor onze beden, om Christus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Het schreien tot hem vlucht, dat ongeveinst in het midden van de ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Psalm 145, vers 6. Wij vragen met de woorden van de avondzang de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, ene God, u, zij al de eer. Amen.